De agency van de toekomst is kleiner, technischer en levert meer waarde. Vandaag praat ik hierover met Sander Stomp. Sander is Senior Vice President AI van Monks en hij neemt ons mee in welke veranderingen er binnen Monks spelen en waarom dat ook relevant is voor ons als agencybranche. Mijn naam is Alain en dit is de Verkenners Podcast.
Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Sander, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Supermooi.
Ja, we gaan wat verder in op wie jij bent en wat jij allemaal gedaan hebt en wat je op dit moment doet. Maar waar ik eigenlijk eerst even mee wil openen als centraal onderwerp voor dit gesprek, is waar eigenlijk onze markt als agencies naartoe beweegt. Het lijkt allemaal erop dat de agency steeds kleiner moet worden, steeds technischer en steeds meer op waarde moet gaan zitten. Jij zit nu bij Monks. Mm-hmm. En is dit ook de beweging die jullie aan het maken zijn? En klopt dat wat ik zeg?
Nou, ik denk dat als je kijkt naar klanten, zeker de wat grotere bedrijven, dan zie je wel dat de budgetten steeds meer van agencies naar in-house teams en naar technologie gaan bewegen. Mm. Dus dat betekent ook dat wij vanuit de agencywereld ons daarop zullen moeten aanpassen. Klanten helpen om zelf meer in huis te kunnen doen. Klanten helpen om ook gebruik te maken van technologie. Klanten verwachten dat wij als agencies niet de enige zijn die technologie gaan gebruiken, maar ook dat zij zelf als klanten gewoon gebruik kunnen maken van coole tools waarmee ze dingen kunnen genereren bijvoorbeeld. En dat zal dus ook betekenen dat we zelf wat kleiner moeten worden in onze rol, maar misschien dat we wel weer andere kansen zien. En daar kunnen we zo meteen over hebben. En weer andere rollen kunnen pakken.
Ja, maar daarmee verschuift eigenlijk wel je rol als agency op den duur fundamenteel, denk ik.
Nee, ik denk het wel. Kijk, zoals je weet, ik kom helemaal niet uit de agencywereld. Hè? Dus, ja. Ik kijk er misschien ook op een andere manier naar, dat weet ik niet. Of misschien vind ik het makkelijker om die verschuiving om mee te gaan in die verschuiving en om dat maar gewoon normaal te vinden. Maar ik denk inderdaad dat de rol verschuift. Ik denk aan de andere kant dat er zeker aan het super creatieve hero content brand gedeelte, de strategie, et cetera, dat daar wel een hele grote menselijke component overblijft. En dat er ook een hele grote kans blijft, juist voor agencies. Zeker ook agencies in het netwerk van de verkenners, overigens, om daar een rol in te spelen. Maar over het algemeen verschuift het zeker.
Ja. Oké. Okay. Hey, en dan even inzoomend op wat jij nu doet en waar je eigenlijk überhaupt ook vandaan komt. Hè? Want je zegt het al zelf, je komt eigenlijk niet uit de agencywereld oorspronkelijk. Vertel wat meer over jezelf en hoe ben jij bij Monks terechtgekomen en wat doe je daar nu?
Ja, nee, ik ben ooit begonnen met websites bouwen. Toen zat ik nog op de middelbare school. En toen hadden bedrijven nog geen website. En toen ben ik voor advocatenkantoren websites gaan bouwen. Omdat die via kende ik een aantal advocaten. Die hadden best wel goede budgetten. Die wilden graag een website. En dat was goed verdienen. En daarna heb ik een tijdje ook AdWords verkocht en dat soort dingen.
Ja.
Dus wat dat betreft heel lang geleden.
Het was een beetje side hustle-achtig of zo, moet ik dat zo zien?
Dat was toen gewoon mijn werk. Zo verdiende ik mijn geld. Vond ik ook hartstikke leuk om te doen.
Ja.
Maar daarna heb ik 15 jaar echt iets compleet anders gedaan. Dat is ook echt zeg maar alles wat nog een beetje ertussenin zit. Maar wat ik in de tussentijd heb gedaan is altijd en me altijd gericht op technologie en zorgen dat mensen technologie kunnen gebruiken. En dat is wel de rode draad. Dus heel lang bij KLM gewerkt, in de airline-industrie gezeten. En voorbeeld, als je gaat vliegen, heb je vaak dat je hoort dat we even moeten wachten omdat er nog bagage geoffload moet worden uit het vliegtuig en dat er een passagier niet is. Stel je voor dat jij bent die bagageafhandelaar die koffers de hele tijd in dat ruim aan het sjouwen bent. Je bent daar misschien al een half uur of drie kwartier mee bezig. En vervolgens krijg jij een seintje van, hey, je moet koffer X, Y, Z vinden. Dan moet je alle koffers die je net hebt ingeladen, moet je weer uitladen. Moet je naar al die labels kijken. Moet je precies de koffer één koffer vinden. Omdat er iemand te laat is. Je mag niet vliegen met de bagage aan boord als de passagier er niet is. En vervolgens moet je daarna al die andere koffers weer inladen. Super vervelend voor de mensen die aan boord zitten. Krijgen vertraging voor die man. Je hebt op een gegeven moment doet gewoon pijn in je rug als je de hele dag die koffers aan het sjouwen bent natuurlijk. En voor de luchtvaartmaatschappij is het super inefficiënt. Dat soort dingen, dat vond ik geweldig om daar dan te kijken hoe kan technologie er iets mee doen. Dus laten we voorspellen welke passagiers die korte connecties hebben hun vlucht niet gaan halen. Laten we die bagage van die mensen nog niet inladen. Laten we zorgen dat die altijd nog voor het vliegtuig staat te wachten. Zodat op het moment dat ze inderdaad te laat komen, die man die koffers niet hoeft te zoeken. Want dan zitten ze nog apart. Mm. Als ze wel komen, kan je ze er gewoon in doen. Daar dan met machine learning of met wiskunde of weet ik wat, et cetera. Slimme dingen bedenken. En dan het leven beter maken van zo'n man, maar ook gewoon de efficiëntie verhogen in een bedrijf. Ik vond dat fantastisch. Dus ik heb eigenlijk altijd dat soort puzzeltjes gezocht en gekeken van hoe kan je met technologie dingen vetter, beter maken.
Ah, ja. Ja. Ah, cool, ja. Maar en hoe heet zo'n rol dan bij KLM in dit geval?
Ja, titels in corporates, het slaat natuurlijk nooit. Dat gaat natuurlijk alle kanten op. Maar je moet denken aan dat ik verantwoordelijk was op een gegeven moment voor de data en de technologie. Dus heel veel product teams had die verschillende van dit soort producten maakten. Of dat nou de app was voor de gate agents of weet ik veel wat. Maar dat deed ik altijd. Dat soort rollen, verschillende plekken. Later ook voor verschillende airlines. Toen heb ik eigenlijk het bruggetje gemaakt om samen met andere bedrijven dit soort dingen samen met andere bedrijven te doen in Nederland. Dus toen heb ik de overstap gemaakt om Kickstart op te richten. Kickstart AI. En dat was eigenlijk net voor COVID. Samen met Aalto-Hes, met ING, met een aantal andere grote bedrijven, NS, KLM. Dit soort teams eigenlijk samen laten werken om cross-industry vette oplossingen te maken. Want als je grote corporates, misschien hebben we het daar later ook nog wel over in het kader van het onderwerp van vandaag, die zitten heel erg in hun eigen bubbel, in hun eigen wereld. En het is ontzettend gaaf om te kijken hoe je samen over die industrieën heen bepaalde oplossingen kan maken. Dat heb ik een tijd gedaan. En ja, en toen op een gegeven moment kwam ik Victor en Wes tegen. En nu zit ik hier.
De verkorte versie, ja. Hey, en Kickstart AI, dat is letterlijk ook een kickstart geweest, maar als een soort van start-up of?
Ja, dus eigenlijk als initiatief van dus mensen die zo'n soort rol hadden die ik had dan bij KLM. Om talent te poelen. Dus wat het nu is, is het een netwerk van 7500 data scientists en wiskundigen hier in Nederland die met elkaar samenwerken. Nog steeds een aantal grote Nederlandse bedrijven die het grootste deel van de funding doen. En het samen problemen oplossen. Dus ze zijn nu voor de politie bijvoorbeeld dingen aan het oplossen. Maar we hebben ook de voedselbank geholpen. Bedrijven die elkaar helpen. Maar altijd op het scherpst van de snede nieuwe technologie toepassen. En we hebben het natuurlijk over AI in deze podcast. En dan gaat het vaak nog over de AI die we geen AI noemen, dus machine learning of dat soort dingen.
Ja, precies. Oké. Okay. En toen kwam Monks op jouw pad. Wat was voor jou de trigger van, hey, ik moet deze stap maken dan?
Ik merkte bij Kickstart dat de technologie zo ongelooflijk hard ging opeens. Dus ik denk toen het zeg maar voor de meeste mensen voor het eerst ChatGPT kwam, zeg maar. Ja, dat was voor mij echt het moment. Eigenlijk al een paar stappen daarvoor, toen DeepMind een aantal dingen had gedaan. Van wachten eventjes, als deze technologie echt daadwerkelijk gaat schalen, dan gaat dat niet dan gaat dat alles veranderen. Maar dan zijn de mogelijkheden echt zo exponentieel groot ten opzichte van de technologie die je daarvoor had. Dan kan je alles wat je kan bedenken, kan je doen. En ik vond dat fascinerend. En ik vond het bij Kickstart heel gaaf. Ik heb ook nogal nagedacht van ik ga nog ander bedrijf oprichten. En toen zat ik met Victor en met Wesley te praten. En wat ik echt heel vet vind tot op de dag van vandaag. Als je richt een bedrijf op, dat is inmiddels nu 26 jaar geleden. Dit is het 26e jaar dat Monks bestaat. En dat je dat ook ziet, die technologie. En dat je denkt, hey, dit is een reden voor mij om alles wat ik heb opgebouwd nog eens een keer volledig op zijn kop te gooien. En ervoor te zorgen dat we onszelf helemaal gaan heruitvinden. En ik zag dat bij marketing, advertenties, de grootste kans lag om het snel te implementeren. En ik vond dat zo ontzettend vet om onderdeel te kunnen zijn van een bedrijfstak die zichzelf aan het heruitvinden is, omdat je gewoon technologie toepast. Dus ik vond het mega interessant. Dus ik heb heel lang, heel vaak met Victor zitten praten. Helemaal niet met het idee trouwens om bij Monks te gaan werken. Maar toen hoor je, je weet hoe dat gaat. En dus op het ene moment drink je een kopje thee met Wesley en op het andere moment doe je vette dingen samen met hem.
En voor je het weet, zet je erin.
Precies.
Ja. Hey, even voor de luisteraar. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Maar Monks is dus een van de grootste. Ik mag dat nu niet meer media agencies noemen. En de transformatie die daar plaatsvindt is eigenlijk dat de richting een, mag ik zeggen, tech gedreven oplossingen gaat. Of hoe zou je die transformatie noemen? Want ze komen wel van een media achtergrond vandaan, toch?
Ja. Ja, altijd in ieder geval digitaal. Altijd digitaal geweest. Hè. In ieder geval gericht altijd op de digitale kant. Doen ook bijvoorbeeld de website en de apps van Starbucks bijvoorbeeld. Worden ook door Monks gedaan. Of als je naar de Olympische Spelen zit te kijken en je zit het live te kijken. De streaming daarvan is ook Monks die dat doet. Dus wat dat betreft is die digitale muskel, die zit er sterk in. Nu steeds meer aan het verschuiven naar inderdaad technologie. En ofwel dat zelf bouwen. Dus we hebben onze eigen oplossingen die we verkopen aan de klanten. Maar ook wel aan het opschrijven naar een partner die kan helpen met het kiezen van de juiste technologie of het implementeren daarvan, et cetera. Steeds meer technologie inderdaad.
Ja, want voorheen heette het ook Media Monks.
Ja. En aan de andere kant, wij helpen nu heel veel klanten om media te inhuizen. Ja. Zeker als je digitale kanalen als Meta of Google pakt, dan is er eigenlijk helemaal geen meerwaarde meer, vinden wij, om dat via een agency te laten lopen. Want de data, die wil je graag zelf hebben. Het is helemaal niet zo moeilijk om om die platformen te bedienen, et cetera. Natuurlijk anders als je tv-reclames of zo doet. Maar zeker met die digitale kanalen en ook steeds meer out of home. Ja, digital out of home. Ja, dat is heel makkelijk om te inhuizen. Dus we helpen wel heel veel klanten om dat te doen. Tegelijkertijd hebben wij ook nog heel veel media klanten, hoor. Dus dat doen we nog wel. We doen eigenlijk nog alles, maar we zijn in transitie.
Precies. Nou, dat is wel iets wat ik eigenlijk heel veel zie en persoonlijk ook ervaar. Als agency ben je eigenlijk altijd in transitie, voor mijn gevoel. Ja, ik zit er zelf al 17 jaar in en ik denk dat ik letterlijk ieder jaar zeg, we zitten echt in een transitiejaar. Omdat het ook gewoon echt zo hard gaat, en nu al helemaal, dat er steeds nieuwe toepassingen bij komen waar je continu op moet inspelen. Ja. Wil je überhaupt nog relevant zijn voor je opdrachtgevers?
Ja, en dat is toch vaak technologie gedreven, hè? Ja. Die redenen. Ik weet nogal dat ik bij KLM zat als toen was ik trainee en toen werkte ik daar. En toen was de aswolk. Ik weet niet of je. Toen moesten alle vliegtuigen aan de grond in Europa, omdat er in IJswolk een grote vulkaan was uitgebarsten. En er was dan vulkaanstof in de lucht. En daardoor was het gevaarlijk om te vliegen met vliegtuigen. Want dat zou dan defecten kunnen veroorzaken. En toen waren er dus miljoenen mensen gestrand over de wereld die allemaal met KLM aan het vliegen waren. En die wilden allemaal tegelijkertijd met KLM praten. En toen zijn we voor het eerst Facebook gaan gebruiken. En toen nog Hives. Om met onze klanten te praten. En daarna is KLM nooit meer gestopt met social media gebruiken om met klanten te communiceren. Dus het is inderdaad elke keer weer opnieuw gaat er een deurtje open. En dat blijft maar doorgaan.
Ja. Dat is heel grappig. Ja, achter zo'n deurtje zitten dan weer allemaal nieuwe deurtjes. Het is een soort van rabbit hole waar je dan induikt. Hey, als ik even kijk naar Monks, hè? Ik heb een en ander over gelezen. Ik vind het hartstikke tof agency. Maar wat je ook wel veel ziet in de afgelopen 2-3 jaar, is dat er best een krimp is geweest binnen Monks. En, maar dat ik lees ook op verschillende plekken dat het ergens een bewuste strategie is geweest. En we openen het gesprek ook met een agency moet steeds kleiner, wendbaarder worden. Ja. Steeds meer tech gedreven en meer waarde leveren. Is dit ook de tendens die dus bij Monks bewust speelt? Of ja, wat zie jij daarvan?
Ja, dit zijn zoveel lagen die we kunnen bespreken. Dus laten we vooral ook de verschillende kanten ervan bekijken. Kijk, Monks is de afgelopen jaren van iets van 10.000 mensen naar nu rond de 6.000 mensen gekrompen wereldwijd. En dat is best wel een stevige krimp, zeker weten. En toen ik zit er nu net een jaar, net iets meer. Toen ik binnenkwam was dat ook vol aan de gang. En ik denk dat we nu een beetje dat we nu gestabiliseerd zijn de afgelopen maanden. Kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste noodzaak. Dus in sommige markten ging de topline zo hard naar beneden. Dat we de bottomline ook wel moesten aanpassen. We zijn beursgenoteerd. Dus we moeten ook gewoon financieel goede beslissingen maken. En dat is dan heel pijnlijk. Hè, want dan doe je dat eigenlijk puur alleen op efficiëntiebasis. Als je kijkt naar Nederland is dat eigenlijk helemaal niet om die reden gebeurd. Hier zijn... In de media heeft er vorig jaar wel eens gestaan ergens dat weet ik veel, een kwart van de mensen bij Monks weg is gegaan vorig jaar. Nou, de waarheid wil ik in het midden laten liggen, maar we hebben vorig jaar wel een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. En dat was helemaal niet omdat we moesten krimpen, maar veel meer omdat we bezig waren met het vinden van nieuwe product market fit. Eigenlijk om onszelf heruit te vinden. Dus in een tijd van AI, en als je wel eens naar Victor of Wesley hebt geluisterd, dan hebben ze het natuurlijk heel veel over. Je nieuwe positie zoeken en vinden, dat is best wel lastig. Eigenlijk zijn we weer opnieuw een start-up geworden. Dus, en dat is ook niet zo gek, want Monks is door Sir Martin en Wes, die hebben ongeveer 30 plus bedrijven samengevoegd tot wat Monks nu op dit moment wereldwijd is. Dat betekent dus dat je 30 acquisities doet. Dat je dus eigenlijk van 30 bedrijven de ondernemers die dat hebben opgebouwd, de co-founders en de teams daaromheen, dat je die eigenlijk integreert. Dus het is ook een bedrijf wat voor een heel groot deel bestaat uit ondernemers. Dat past dus ook heel erg bij zo'n tijd als dit. Dat je dan met elkaar samen gaat zoeken naar een nieuwe fit. Allerlei nieuwe dingen uitprobeert. Maar dat betekent ook wel dat een bepaald soort type mens misschien in die fase wat minder goed past bij je bedrijf. Als je heel erg zeker naar zekerheid zoekt. Als je wil weten, maar wat is nou precies mijn functiebeschrijving? Of wie is mijn baas over een half jaar? Of maar wat gaan we dan precies verkopen aan de klanten? Ja, als je in een periode zit waarbij je zegt, ja, dat staat nu allemaal ter discussie. Bewust. Want we moeten nu onszelf sneller heruitvinden dan de concurrentie. Want dit is echt een moment waarop we hele vette nieuwe dingen kunnen bedenken. Dan is dat voor een grote groep mensen fantastisch. En voor sommige mensen niet. En wat wij eigenlijk hebben gedaan is gevraagd aan de mensen voor wie dat niet zo is. Van, misschien is dit dan wel een goed moment ook om dan geen onderdeel meer te zijn van ons. Zodat we ons kunnen focussen met die rest op die groei. Dat is best pijnlijk hoor. Want er zijn ook hele goede mensen weggegaan waarvan ja, ik denk dat die helemaal niet... waarvan het echt jammer is dat ze weg zijn gegaan. Ja. Maar aan de andere kant is wel een netto positief ding dat je dat doet. En als ondernemer denk ik dat je dat wel herkent. Weet je? Je groeit, dan ga je door een soort S-curve heen. En als het weer tijd is om een andere richting in te gaan of weer iets nieuws te doen, dan zijn er altijd mensen in je MT of om je heen, of hoe groot of klein je bedrijf ook is, die zeggen van ja, maar is dat wel zo en moet het wel? En dan merk je op een gegeven moment, sommige mensen kunnen niet die nieuwe curve aan. Nee. Ja, dan moet je daar ook keuzes in maken. En het is, ik denk dat dat als bedrijf super gezond is, dat je dat doet. Ja, dus die combinatie van ja, taaie topline resultaten en de beurskoers, die ging ook niet lekker.
Ja.
Maar ook het je klaarmaken om weer gewoon te gaan groeien en te winnen en een nieuwe propositie neer te zetten, dat maakte dat we inderdaad gekrompen zijn. Ik vind het eigenlijk, anders zou ik hier ook niet zijn gaan werken, best wel gaaf en best wel stoer dat je dat nog durft te doen als je 25 jaar bestaat.
Ja.
Dus, maar dat was best wel een pijnlijke periode.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er dan toch best wat onzekerheid binnen bepaalde teams of tussen collega's zou kunnen heersen. Ik moet zeggen, ik herken wel een deel daarvan, want wij zijn sinds vorig jaar ook gekrompen. Ja. Ons formaat is volledig anders dan de formaat van Monks, hè, maar daar zie je inderdaad ook, ja, wat je omschrijft. Wij moeten onszelf ook opnieuw uitvinden. En waar we voorheen websites verkochten voor €50.000, dat lukt gewoon niet meer. Ja, je moet ergens levensvatbaar en relevant blijven. Ja. En het is als iemand, zeg maar, een vakspecialist die zijn of haar carrière heeft opgebouwd met het feit dat een website zo waardevol is. Ja, dat is ergens ook een identiteitsaanslag, zeg maar. Van, zeker. Ja, hey, wil je me nu vertellen dat wat ik altijd gedaan heb, dat niet meer relevant is? Ja, niet iedereen kan daar inderdaad even goed mee omgaan.
Nee. Nou ja, en dat is denk ik ook wel de wat je net zegt. Die €50.000 voor die website die dan de klant niet meer wil betalen. Ik denk dat dat is waar iedereen nu last van heeft. Of het nou een website is, of het is een campagne, of het zijn assets, of het is een strategisch idee. Hè? Mm-hmm. Dat klanten, die zeggen gewoon, ja, maar wacht even, ik kan met AI kan ik nu heel snel dit, of ik kan nu heel snel dat, of mijn neefje zus, of mijn nieuwe stagiair dat.
Ja.
Dus hoezo kost het zoveel geld? Dus je moet het in ieder geval heel goed kunnen uitleggen. En klanten hebben vaak ook gewoon gelijk. Dat, ja, dat is ook gewoon niet meer uit te leggen.
Als het niet uit te leggen is, dan heb je daar een gesprek. Wat wij dus vorig jaar bijvoorbeeld heel hard hebben ingevoerd, is om niet meer met uren te communiceren. Helemaal niet. Ja, we registreren het wel, maar er wordt geen uur meer gecommuniceerd met de klant. En als de klant daarom vraagt, dan kom je maar eerst even naar de leiding toe om te overleggen wat dan handig is om terug te zeggen. Ja. Nou, en dan merk je dat er een bepaalde spanningsveld komt van, oh ja, ik moet nu geld communiceren. Ja. Ja, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat mensen er wat bewuster mee omgingen van wat is nou iets waard, zeg maar.
Exact.
Ja. En ik persoonlijk vind dat, ja, vond dat een goede richting. Maar ja, bij ons zijn er wel ook best wat mensen vertrokken mede om deze reden, vorig jaar dus. Dus ik herken het beeld wel.
Ja. Nee, ja, dat in wat je net zegt, dat herken ik ook. Dat we doordat je veel meer gaat nadenken hoeveel is iets waard, worden die uren ook minder relevant. Ja. Dus klanten willen eigenlijk niet meer betalen voor uren, want die vinden eigenlijk, want die tijd wordt steeds minder waardevol, omdat je dingen heel snel lijkt te kunnen doen met AI. Het is natuurlijk niet altijd waar, maar in ieder geval die perceptie is er. En het dwingt je eigenlijk om met de klant te gaan praten over, maar wat is dit eigenlijk waard? Dus als je het zelf zou doen, hoeveel moet je er dan voor betalen als je het ergens anders haalt? En dat je veel meer nadenkt over output inderdaad. En dat is ook wat wij proberen te doen. Veel meer fixed en veel meer output.
Ja, zie je dat ook in de relatie met de klanten in het jaar dat jij er ziet dat daar een verschuiving heeft plaatsgevonden op dit soort onderwerpen?
Ja, nou ja. Zeker. En ik zie dat nu ook wel dat wij werken natuurlijk ook veel met hele grote corporates en met grote corporate contracten. Daar is het nog wel zo dat je vaak de sheets krijgt met, nou, hier moet je al je senioriteitslevels invullen en dit zijn de uren en weet ik wat, et cetera. Want anders dan kan je, als we in een RFP zitten bijvoorbeeld, anders dan kom je gewoon niet naar de volgende ronde. Maar je ziet nu wel dat ze het beginnen te accepteren dat je zegt, oké, dankjewel voor de sheet. Wij voegen een nieuwe tab toe. En daar zeggen we gewoon van, dit zijn alle elementen die we gaan opleveren. Dit is de fixed fee daarbij. En time and material moet je eigenlijk niet meer willen. Want dan ligt het risico bij jou, bij jullie. Maar wij zeggen gewoon, dit kost zoveel. En dat nu wel begint te werken. Maar een jaar geleden was het nog van, ja, je moet het invullen. Anders kan je gewoon niet meedoen.
Als je geen uurtarief invult, mag je niet meedoen.
Mag je niet meedoen.
Ja, ja, nee, dat
herkenbaar. Dat begint wel langzaam te veranderen, gelukkig.
Ja. Je zegt gelukkig, dat is dus een goede ontwikkeling.
Ja, ik denk van wel. Dus ik denk dat het ons veel meer in staat stelt, ook om onze bedrijven zo in te richten, dat je dat ook rondom die waarde doet.
Ja.
Want uiteindelijk is ook uren, is ook steeds minder ook natuurlijk hoe je als agency jezelf inricht. Het is ook bij agencies ook veel meer van, er moet iets gebeuren voor een klant. Laten we dat gaan doen. Van wat is er voor nodig? Niet meer hoeveel uren is er voor nodig. Maar je hebt nu veel meer verschillende dingen die er voor nodig zijn. Ik denk dat het misschien als je een agency bent die nu zit te luisteren en denkt, ja, maar ik vind dat AI nog steeds maar stom, dan is het natuurlijk misschien niet fijn. Maar als je, maar als je veel met technologie werkt, of als je een digital agency bent, of als je dingen als websites bouwt, et cetera, dan denk ik dat uurtarieven nooit per se heel erg handig zijn geweest.
Nou, het grappige is, toen ik met Elephant begon, dat is onze digital agency, dat is in 2009 geweest, toen begon ik eigenlijk met de overtuiging, alles moet fixed price.
We gaan
het fixed price doen, want ja, wat is dat nou voor raars met uren? Ja. De klant moet gewoon weten waar hij aan toe is. We doen het fixed price en het wordt gewoon geregeld. Dat heeft heel lang goed gewerkt. Op een gegeven moment werden wij dus groter. En toen merkte ik dat er inderdaad best veel risico aan onze kant zat. Ja. En dat je dan soms grote fuck-ups maakt, waardoor zo'n ding twee keer over de kop ging. Ja, en dan los je het natuurlijk nog steeds wel op. En scope creep wordt natuurlijk een ding. En het wordt toen draaiden we het model weer om naar, nee, we gaan geen fixed price doen. Ja, het is eigenlijk veel eerlijker om het gewoon op tijd te doen. Ja. Want dan is de klant ook mede verantwoordelijk voor wat iets kost. Dat ging ook heel lang goed. En sinds een jaar of twee draaien we het nou toch weer terug naar, nee, we moeten echt weer terug naar fixed price.
Ja, maar wat je zegt is denk ik, de crux is als het heel complex wordt, als je zelf je eigen organisatie heel complex maakt, of je verkoopt iets aan een klant wat heel complex is, dan is dat risico heel groot als je die fixed price doet.
Ja.
Dus hoe gestandardiseerder je kan werken, of hoe als je hele goede squads hebt die heel goed kunnen performen, et cetera, dan kan je die fixed price aan. Het dwingt je ook om jezelf heel goed in te richten. Je kan niet een rommeltje hebben van een bedrijf en fixed fee rekenen. Dan ga je failliet.
Ja, nou als je alles verkoopt en iedere keer dan maar moet gaan uitvinden, oh ja, ik heb iets verkocht, ik ga nu uitzoeken hoe het werkt. Ja. Dan wordt
ook
het
niet handig.
Nee. En nu zie je inderdaad dat we veel meer werken naar vaste proposities, zodat we gewoon weten, oké, als we dit verkopen, is dit de belofte, zit dit eronder en dan kun je daar een strikje om doen, hopelijk. Maar sommige klanten kopen bijvoorbeeld ook niet per se een uitkomst, maar meer de capaciteit of beschikbaarheid. En dan zou ik het nog wel zien werken.
Nee, dat herken ik. Ik had bij Kickstarter ook een klein bureau die dingen voor mij deed. En die had ik ook onder op retainer. En hadden we ook in het MT de discussie van, is dat nou een slimme keuze? En ik zei, nou ja, waarschijnlijk qua geld misschien niet, maar wel qua flexibiliteit. Want wij weten gewoon nog niet goed genoeg, toen we begonnen met Kickstart, wat we nodig hadden. Dus dan is het heel lastig om vooraf te zeggen, nee, ik wil een website met dit of dat. Of zo.
Ja.
Nee, weet ik niet. Ik wil als we op maandag iets bedenken, dat we meteen op maandag dingen kunnen doen. Dus wat moet ik voor betalen om te zorgen dat je
dan moet je beschikbaarheid hebben. Betalen eigenlijk. Ja. Nou, dus dat soort klanten hebben wij ook. En dan werkt het inderdaad nog wat meer op een uur gebaseerd iets. Maar dan is eigenlijk moet je het aan de voorkant wel ook verkopen als commitment en beschikbaarheid.
Exact.
Beide kanten op. Ja. En dan,
uiteindelijk kreeg ik ruzie met ze. Want toen was het inderdaad van, ja, jullie zijn wel beschikbaar, maar het levert niet.
Ja.
Want toen wist ik heel goed wat ik wilde.
Ja.
En toen werd ik echt helemaal gek van die mensen die wel beschikbaar waren. Maar maar goed, ze zijn wel beschikbaar. Maar wat je vraagt, dat kan een ander team. Ja, dat hadden we niet afgesproken. Oké, stop. Oké, dan wil ik nu dit hebben.
Toen werd het toch wel concreet, ja.
Ja, super grappig.
Ja. Oké. Okay. Hey, ik wil eigenlijk doorpakken naar een volgend deel. En ja, Monks die werkt eigenlijk met de grootste klanten op aarde, zou ik maar zeggen. Zijn hele grote trajecten. Ik denk, gemiddelde klantwaarde. Ik denk dat het voor de meeste agencies astronomisch zou voelen. Maar ik ben dus heel erg benieuwd hoe zo'n sales of pitch traject er aan toe gaat op dat level. En is dat heel erg anders dan als het wat kleiner is?
Dat laatste, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik dus niet zo heel veel ervaring heb nog in deze industrie.
Misschien kan ik die vergelijking maken.
Vooral met grote partijen. Dus dan moet je met me helpen. Maar hoe ziet het eruit? Nou, als ik nou een grote corporate, grote multinational, grote corporate, daar waar wij een relatie mee aangaan, terwijl we die nog niet hebben, begint vaak met een gesprek langs drie lijnen. Begint niet met een brief, begint niet met een concrete vraag, maar dat begint eigenlijk gewoon met een gesprek langs drie lijnen met de CEO of de CFO en de CMO natuurlijk, over hoe verdien je eigenlijk geld? Wat is je strategie? Hoe verdien je nu geld? Wat is je working spend? Wat is je non-working spend? Ben je tevreden? Past de manier? Gewoon eigenlijk alleen maar over geld. Dat is één.
Dus, dat is eigenlijk in jouw eerste fase van de sales?
Ja, in combinatie met twee andere dingen die ik zo noem. Maar in de eerste fase is eerst met elkaar samen gewoon eens aan tafel gaan zitten en daar gewoon eens over hebben. Dus van waarom sta je eigenlijk open om een gesprek te hebben met ons? Want dat betekent dat je waarschijnlijk ontevreden bent met hoe het nu gaat. Ja. Dus waar ben je dan ontevreden over? Vind je dat je te weinig haalt uit je working spend op Meta en Google? Of vind je dat je te veel productiekosten hebt ten opzichte van je working spend? Of,
wat bedoel je eigenlijk met working spend?
Oké, goeie. het geld wat je betaalt eigenlijk aan Meta en Google. Dus je media budget. Je netto media budget wat je. Dus het geld wat echt werkt. En dan vervolgens de rest is dus account management, overhead en productie. En vaak de CFO die vindt productie eigenlijk waste. Dus wij zijn heel trots op de creatieve ideeën die we hebben en op dat soort dingen. Voor een CFO is dat allemaal tijd die gestoken wordt, die nodig is voordat er daadwerkelijk iets naar een klant toe kan. Ja. Dus die wil dat zo klein mogelijk hebben. Dus die wil eigenlijk dat 100% van het geld gewoon naar de distributiekanalen gaat. Ja. Dat vindt hij ook te duur, maar dat is een heel ander verhaal.
Ja. Dus dan zit je met bijvoorbeeld een CMO en een CFO aan tafel en die hebben een bepaald ontevreden of misschien hebben ze het gevoel dat het beter kan. Ja. Kan ik me voorstellen.
Zeker. Dus de CMO die heeft de uitdaging. Ik heb eigenlijk te weinig assets om maximaal gebruik te maken van de algoritmes van Meta en Google. Ik heb meerdere brands. Ik zit in meerdere landen op de wereld. Ik geef godsgruwelijk veel geld uit aan die digitale kanalen. Maar als ik in de laatste inspiratiesessie die ik met Meta heb gehad, heb ik begrepen dat ik minimaal 100 assets nodig heb. Maar wij leveren er maar 4 aan elke maand. Dus dat betekent dat ik het eigenlijk niet goed doe. Dus ik heb meer assets nodig. Maar de CFO die vindt dat ik voor 30% minder moet werken. En die zegt van ga maar 100 keer meer assets maken. Maar dan wel ten opzichte van 30% van de kosten die je nu doet. Dat zijn een beetje de spanningsvelden die in zo'n bestuurskamer spelen.
Dus de CMO voelt wel de squeeze van moet eigenlijk efficiënter, meer output voor minder geld.
Dat is echt overal across the board. Dat is wat er nu gebeurt. Ja. Dat is het kader eigenlijk waarbinnen zich dit vaak afspeelt. Dus dat kan een trigger zijn. Als je dan vervolgens doorpraat, en dat is dus ook aan het begin van zo'n sales cycle, is hoe heb je je nu op dit moment eigenlijk ingericht? Dus wat is je operating model? Dus heel vaak zijn bij die grote corporates is dat gewoon ontstaan. Dus je hebt elke keer als er een nieuw kanaal binnenkwam, heb je een nieuw teampje. Of elke keer als er een merk binnenkwam, elke keer als er een nieuw land werd geopend, dan was er vaak een nieuw teampje. Dus het is een soort van wildgroei van allemaal verschillende afdelingen. Waar heel vaak nog niet een echte lijn in zit of een coherentie over zit. Dus daar ook over hebben. Van hoe ben je eigenlijk ingericht en hoe werk je met hoeveel agencies werk je? Ik sprak laatst met een bedrijf in Nederland. Die werkt met honderden verschillende leveranciers. Werkt alleen in Nederland. Heeft een spend van tussen de 50 en de 100 miljoen per jaar aan productie. En die werkt met honderden partijen in Nederland om dat te doen. En is alleen werkt alleen in Nederland. Dus ik denk dan, jeetje, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe kan je nou met honderden mensen en met heel veel verschillende, of honderden agencies, honderden partijen, zoveel geld uitgeven en dan nog denken dat het werkt, zeg maar. Dus dat gesprek van hoe werkt dat eigenlijk nu? En hoe zou je willen dat het werkt? Dus denk je dat het mogelijk is om 30% goedkoper te zijn en 10 keer zoveel content of 100 keer zoveel content te maken als je zo georganiseerd blijft? Nou, het antwoord is eigenlijk altijd nee. Dus met elkaar hebben over hoe organiseer je dan je organisatie, je organogram, et cetera. Maar ook wat voor mensen heb je nodig, dat soort dingen. En het derde eigenlijk waar je heel snel op komt is, hoe ziet eigenlijk gewoon een maandagochtend of een dinsdagochtend eruit voor de mensen die in die marketingwereld zitten? Dus als zij naar kantoor komen, waar ergeren ze zich nu aan? Wat gaat er goed, wat niet? Als je dat operating model gaat veranderen, zijn dit dan de mensen die dat ook kunnen doen, ja of nee? Dus je pakt best wel een grote holistisch niveau pak je dat gesprek eigenlijk op. En daar heb je het met elkaar over. En dat kan wel kan wel een paar maanden duren dat je dit gesprek hebt. En wat daaruit voortkomt is eigenlijk een soort blauwdruk. Van oké, maar wat zou slim zijn om te doen?
En dat geef je eigenlijk als een soort van advies van... Hey, als ik het zou inrichten, zou ik het zo doen? Bedoel je dat? Of?
Ja, dus wat zijn eigenlijk de echte targets? Want 30% goedkoper en zoveel meer. Dat is natuurlijk veel te hoog over. Dus wat zijn eigenlijk de doelstellingen die je daadwerkelijk wil bereiken? Moet je ze nu al meteen bereiken? Of hoeveel tijd heb je daar eigenlijk voor? Wat is je operating model waar je naartoe wil groeien? Waar sta je nu? Wat voor soort mensen heb je dan nodig? Hoe werkt dat? Dus je maakt er eigenlijk een soort van blauwdruk van. Dat kan het eindresultaat zijn. Maar dat kan soms ook gewoon zijn dat wij dit... gratis weggeven aan de klant. En dat we daar best wel veel tijd in investeren. Omdat het belangrijk is dat we hoe zeg je dat in het Nederlands? Een vertrouwde partner zijn. Trusted partner.
Een trusted partner.
En dat we begrijpen waar je zit. En pas daarna gaan we eigenlijk kijken van oké, wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Ja, wat gaan we dan concreet doen dan?
Finance is altijd een ondergeschoven kindje geweest in agencyland. En ja, dat is wel zonde, zeker in deze tijd.
Daarom even een momentje voor twee van onze sponsoren. Your First Finance en Liquid.
Your First Finance is een finance agency en ja, ze richten zich eigenlijk speciaal in voor onze branche. Niet alleen in het draaien van je administratie en je jaarwerk, maar juist echt als een strategisch partner die begrijpt hoe onze markt werkt en wat voor ons belangrijk is. Samen maken ze een finance ritme, leveren ze echte inzichten in de performance van jouw bureau.
En hiervoor gebruiken ze Liquid. Een dashboard dat zowel goede inzichten geeft in de prestaties terug, maar ook goede voorspellingen doet naar de toekomst. Hierdoor heb je meer grip op je financiële resultaten en ook je cashflow. Meer info, ga naar yourfirstcfo.nl en getliquid.app. En dan nu terug naar de show.
Ja, door dit te doen bouw je natuurlijk ook momentum en vertrouwen op wat telt.
Ja, en dus dat is eigenlijk het verschil tussen, of tenminste het verschil, maar dat is dus hoe je met grote corporates dit soort trajecten start. En dan kunnen daar van allerlei dingen uitkomen. Maar vaak is dat voor Monks niet van, oh, dan gaan we nu je tv-campagne bedenken of zo. Weet je, dat doet TBWA dan. Ja. Maar in Nederland bijvoorbeeld. Maar dan gaan wij nadenken over, oké, dat operating model. Hoe kunnen we dat samen neerzetten? Wat voor technologie heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we daar stappen in zetten?
Maar je komt daar eigenlijk echt op directielevel aan tafel. Ja. Initieel eigenlijk al.
Ja, anders werkt het niet.
Ja. Nee. Krijg je ook de vragen of naar RFP's, heb je het bijvoorbeeld over gehad, dat ligt er eigenlijk onder. Want de RFP is letterlijk, ik wil X.
Ja, nou ja, we krijgen heel veel RFI's, dus dat is nog een fase daarvoor. Dus dat zijn dan bedrijven die hebben dit soort gesprekken met meerdere partijen gehad. Dus hebben ze met ons dit gesprek gehad? Hebben ze misschien met McKinsey dit gesprek gehad? Misschien met WPP, met verschillende partijen, met Adobe. En dan vervolgens zeggen ze, oké, we willen nu het achterste van ieders tong laten zien. Dus we gaan nu een request for information of een request for proposal doen. Dus we gaan heel specifiek opschrijven wat wij denken dat we nodig hebben. En we gaan dan vervolgens aan iedereen vragen van oké, als jullie dit zouden doen, hoe zou je dat dan aanpakken en hoeveel zou het kosten? Dat zie je eigenlijk bijna altijd als volgende fase. Dus ook als wij de partij zijn die het helemaal hebben uitgedacht en weet ik veel, et cetera, dan zijn dat vaak nog steeds de vervolgstappen. Omdat ook in de governance van zo'n grote multinational het ook belangrijk is dat je niet voor de eerste de beste kiest, maar dat je altijd een gewogen keuze maakt.
Ja, je moet het intern ook verdedigen en verkopen. Ja, soms absoluut. Ook aan aandeelhouders.
Naar de aandeelhouder kunnen, want dat zijn grote trajecten, grote meerjarige trajecten. Dus dat zit er bijna altijd aan vast. Maar het is bijna nooit dat die RFP komt en dat je dat gesprek nog niet gevoerd hebt. Dus vaak gaan die twee dingen hand in hand.
Ja, nou dan de andere kant, zeggen hoe het vaak gaat bij een kleiner bureau. Ik herken veel van de dingen die je zegt, maar ik denk, ook als ik naar onszelf kijk, dat die eerste stap vaak of heel kort en oppervlakkig is, of er gewoon niet is. Wij komen niet altijd op directielevel binnen. Nee. Dus vaak krijgen wel RFP's, maar veel minder RFI's.
Ja.
En eigenlijk voor de RFI's moet je eigenlijk al wel wat gesprekken gevoerd hebben en in beeld zijn.
Ja.
En ik denk dat dat komt omdat heel veel agencies van ons formaat, de kleinere agencies, ingericht zijn als makers. En dan zit je dus in de uitvoer en dus word je pas benaderd als je iets gemaakt wil hebben.
Ja.
En voor mij voelt het dat daar misschien het verschil zit, maar dat daar ook de kans ligt, ook voor een kleinere agency, om ze eigenlijk veel hoger te positioneren. Maar dan moet je ook wel weten wat je oplost, zeg maar.
Ja, nou ja, ik denk ook dat dat voor ons nu zeg maar echt heel belangrijk is, dat wij ons zo positioneren. En dat dat ook door meer op die technologie te focussen, dat ook logischer is. Want Monks is natuurlijk ook heel, heel lang vooral makers geweest. Hè? En zelfs begonnen als maker voor andere agencies. Maar eens. En ik krijg ook heel veel aanvragen van mensen die gewoon iets willen maken. Dan proberen wij het dus om te buigen naar dit gesprek.
Ja.
Zeker als het een groot bedrijf is. En als het een klein bedrijf is, dan kijken we ook wel eens naar... als we het zelf snel en efficiënt kunnen, dan willen we dat graag doen. Maar soms ook wel. Van zijn er geen agencies waar we deze lead aan kunnen geven? Dus past dit niet veel beter bij een middelgroot of klein agency? Past dat niet veel beter dan bij deze klant?
Ja. Maar je zegt eigenlijk, je probeert het om te buigen. Dus je wil eigenlijk kijken of je dan toch die stap terug kunt maken. Dat mag natuurlijk niet zo voelen voor zo'n prospect, dat het een stap terug is. Maar dat je eigenlijk wat hogerop gaat kijken naar, wat is nou je echte issue?
Ja. Kijk, wat is je echte issue? Misschien niet. Want dat is misschien te vervelend voor zo'n klant. Dus als je als CMO met de vraag komt, kan je de Black Friday weet ik veel. Laatst hadden we allemaal telefoonlounges weer wereldwijd. Nou, wij doen dan voor dat soort partijen, maken we vaak assets met hun om die telefoons onder de aandacht te brengen. Dan is het natuurlijk een beetje vervelend als zij met zo'n vraag komen en wij komen dan als antwoord met laten we eens gaan praten over je operating model. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.
Ja.
Maar wat wel heel vaak gebeurt, en dat bedoel ik meer, dat als je zo'n makervraag krijgt van hey, we gaan een telefoon lanceren of we willen, wat was laatst? Was er een luchtvaartmaatschappij ergens in Europa en die wilde graag op een hele specifieke plek die out of home doen. Nou, die kwam bij ons, die vraag, naast een heleboel andere partijen die ze tegelijkertijd aanschreven. En hoe we daar de antwoord op geven is zeggen van ja, wij willen jullie voorstellen om niet deze assets voor deze telefoonlancering te maken, of niet om deze out of home, of niet om concepten te maken voor out of home, zonder en dan vervolgens het te produceren of natuurlijk. Maar wat nou als we een digitaal systeem met jullie samen bouwen die voor deze telefoonlounge misschien net een tikkeltje duurder is dan je had ingeschat. En dan kunnen we daarmee de telefoonlounge ook doen. Waardoor volgend jaar of volgend kwartaal, als je weer een ander device lanceert, we datzelfde systeem kunnen gebruiken. En dan opeens zijn de kosten voor die nieuwe lancering 10 keer lager als deze.
Ja.
Dus wat als we een digitale productiesysteem bouwen voor je out of home, waardoor je niet nu 1 keer dit kan doen, maar je kan gewoon het hele jaar door, kan je continu al je out of home daarmee produceren.
Ja.
Dus dan geef je geen antwoord op de vraag van de klant. Maar tegelijkertijd wel, ga je niet zo ver weg van de vraag van de klant dat ze denken, hey, je bent knetter. Maar wat ik merk is dat ze denken, oké, dat is interessant. Dus en hoe we dat dan zeggen is van don't buy the system, don't buy the ad. Want op lange termijn is het gewoon een veel slimmere manier om te doen. Het gaat sneller en het is goedkoop. Dus dat is hoe we het ombuigen, bijvoorbeeld heel concreet. Ik denk dat dat het beste voorbeeld is.
Nou, ik denk dat dit ook heel erg gerelateerd kan worden, ook aan hele kleine agencies.
Zeker weten.
Hoor,
want, zeker weten.
Ik herken dit ook bij, met Elephant maken wij websites.
Ja.
En vaak de organisaties die bij ons komen, die zijn best wel ook wat groter. Geen corporates of multinationals, maar serieuze bedrijven die soms meerdere labels hebben of meerdere takken van sport. En dan probeer ik ook altijd wel van, ik zit zelf wat minder in de sales tegenwoordig, maar nou goed, dat is bij ons wel goed geëmbed. Maar je vraagt nu dit, alleen we hebben even gekeken naar eigenlijk jullie hele ecosysteem. Als we het over 5 jaar zouden trekken, dan kunnen we eigenlijk de kosten per site inderdaad van een schrijntje doen. Maar dan moet je nu wel wat meer investeren.
Ja.
Welke optie klinkt voor jou beter?
Ja.
Misschien willen ze dat helemaal niet hoor, maar...
Nee, ja, vaak ook niet. En dan is het dus heel erg de keuze maken hoe je jezelf wil positioneren. Wil je het dan ook niet doen? Of wel? En ik denk, dat hangt een beetje vanaf de fase van bedrijven, van je bedrijf waar je in zit natuurlijk. Of je het jezelf kan permitteren om dan nee te zeggen als zo'n klant het niet wil.
Ja,
dat je dan toch zegt, dan doen we het wel. Voor.
Ik denk dat het vooral moet gaan over dat de klant dan de consequenties begrijpt. Als die later nog een keer komt en we nu willen deze site. Zeg je, oké, nu moet je nog een keer dit betalen.
Ja, exact.
Dus we hadden het hierover gehad toch, vorig jaar. Ik denk dat het veel meer daar voor ons in ieder geval.
Nee, het is ook een beetje opvoeden van je klant.
Ja.
Zeker.
Ja. Ik had hier nog staan corporate versus agency. Jij komt natuurlijk uit de corporate wereld. Je zit dan niet zo lang in de agency wereld dan, zeg maar. Maar je zit wel heel lang in de corporate wereld. Dus ik ben heel erg benieuwd of er daar nog dingen zijn waar wij als agencies wellicht nog wat leer uit kunnen halen.
Interessant. En wat mij opvalt in ieder geval in deze wereld, en misschien is dat Monks, maar ik denk het niet. Ik denk dat dat breder is. Is dat in de agencywereld sowieso geen 9-tot-5 mentaliteit is. Dus het is gewoon, je doet wat er voor nodig is om te zorgen dat je voor je klant succesvol bent. En dat is per definitie niet 9-tot-5. Ook heel flexibel denken, met hele korte deadlines om kunnen gaan. Daarmee om kunnen gaan dat er op elk moment van de dag kan een klant opeens bedenken dat hij aan het eind van de week iets wil hebben. En dat je kan er wel nee tegen zeggen, maar goed, dan gaat hij naar een ander. Dus je kan maar beter ja zeggen. Dus wat me opvalt is dat er gewoon mensen zijn die onwijs hard werken, die altijd klaarstaan om dat te doen. En dat de mentaliteit ook gewoon zo is van ja, dat is nou eenmaal zo. Dus we gaan het fixen, we gaan resultaat boeken. Dat staat in schril contrast met de karikatuur van de corporate wereld, maar ook wel, daar zit ook wel een grote kern van waarheid in. Dus in de corporate wereld is het veel meer van ja, weet je, je werkt gewoon je uren en je doet je inspanning. En vervolgens, ja, dan lukt het wel of niet. En soms ga je met z'n allen 6 weken op vakantie en dat is heel normaal. En dan gaat daarna het werk weer door, zeg maar. En dat is natuurlijk een karikatuur, maar dat is wel, en misschien van allebei een karikatuur, maar ik denk dat dat een heel groot verschil is. En dat dat dus ook iets is wat heel gaaf is aan agencies. Dus zeker in zo'n tijd waarin er heel veel verandert, is dat echt een pre. En is dat ook echt iets wat je als competitive advantage kan gebruiken. Daarentegen is het omgekeerde ook zo. Dat daardoor lijkt het wel alsof we hier in deze agency-wereld heel erg bezig zijn altijd met korte termijn. Van nu moet er iets gebeuren. Volgende week is er een deadline. Morgen is er een pitch. En een leuk feestje. En dat betekent dat je wat minder snel ziet in deze agency-wereld, althans tot nu toe, dat ik zie van hey, wat gaan we de komende 5 jaar nou doen en hoe gaan we zorgen dat we die komende 5 jaar winnen? Of hoe gaan we in de komende 10 jaar winnen? Of hoe gaan we met ons bedrijf heel gestructureerd werken naar een bepaalde advantage? Of hoe gaan we een bepaalde klant heel strategisch bekijken en zorgen dat account op de juiste manier groeit, maar wel op zo'n manier dat die klant er ook echt daadwerkelijk iets aan heeft. Dus veel meer die lange termijn strategie. Dat schiet er een beetje bij in. Want dat willen we wel. Want als we de tijd zouden hebben, zouden we dat denk ik hartstikke leuk vinden. Met net zoveel creativiteit, zeg maar, daarover nadenken als bij alle andere dingen. Maar dan gebeurt gewoon weer iets. Is er weer een pitch. En dat moet even eerst. Dus
dat is zeker herkenbaar. Ik heb zo vaak dat soort gesprekken gevoerd van hey, we gaan, ik zeg maar wat. We gaan e-commerce gaan we echt afstoten, man. Want dat is te veel hoofdpijn. En dan komt er morgen dan zo'n aanvraag binnen van een hele vette merk.
Ja.
Ah, we doen toch nog één keer.
Ja, precies.
We gaan deze nog. Ja. Daarna stoten we hem af.
Precies. Ja. Ja, en dat is dus ook heel vet. Maar dat is wel een groot verschil, denk ik. Hetzelfde. Ik heb niet alleen ervaring met de corporate wereld, maar ook met de consultancy wereld. En daar, als je kijkt naar hoe de grote consultants dingen aanpakken, is ook nog eens een keer dat je heel goed nadenkt over, jij zei het net al, van welke dingen package je, hoe doe je dat? Dat je de knowledge bases, de templates, de trainingen voor je mensen en weet ik wat, et cetera. Dat je eigenlijk je doet alsof je alles heel flexibel en uniek aanpakt. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd heb je een ijzeren discipline in training, in knowledge management en dat soort dingen, et cetera. En ik denk dat we daar ook nog wel wat van kunnen leren in de agency wereld.
Ja, dat dat nog niet op orde is, bedoel je daarmee?
Nou ja, niet op dezelfde manier, laat ik het zo
als
zeggen.
Als bij de corporates.
Niet op dezelfde manier. En tegelijkertijd is ook een gevaar als je dat, als je dat introduceert, dan kan je ook heel log en saai worden. Dus ja. Ik vind het echt fantastisch. Ik moet zeggen, ik vind het een fantastische cultuur. Maar ik denk dat iets meer balans is misschien kunnen helpen.
Nee, dat is zeker herkenbaar hoor. Hoe goed we denken dat we alles documenteren, totdat er een nieuwe collega komt en die vraagt hoe doen we dit eigenlijk? Ja. Denk ik, oh ja, volgens mij staat dat wel ergens, maar ik weet eigenlijk niet waar het precies staat. Ja. Hey, en denk je dat AI hierin ons kan gaan helpen? Want dit soort dingen kun je natuurlijk juist misschien met AI wel wat beter ondervangen.
Nee, ja, 100%. Dus ja, ik weet niet in hoeverre jullie dat zelf ook doen. Maar het is natuurlijk nu steeds makkelijker. Omdat je niet meer alles... je kan, weet ik veel, als je een pitch hebt gehad voor een klant, kan je aan een AI vragen, kan je hier een versie van maken waar de informatie van de klant uithaalt, maar wel de manier van denken of de know-how, weet ik wat, uithaalt. En kan je dat in een... want dan kan ik dat in een database gooien. En vervolgens kan je... daarna aan die database gewoon vragen door er tegen te praten van hey, goh, ik heb deze vraag binnengekregen, hebben we dat al een keer eerder gedaan? En dan komt dat er weer uit. Ja. Dus zeker voor nieuwe medewerkers en zo is dat fantastisch. Maar ook als je grote RFP's doet of als je dan kan je, wij hebben een van de eerste dingen die Monks heeft gedaan is een RFP-bot gemaakt. Dus alle vragen die klanten altijd stellen. Van ja. Als wij met grote systemen werken, waar staan de datacenters? Of heb je dit certificaat? Of heb je zus? Heb je zo? We zijn B-certified. Van wat doe je dan precies? Waar sta je dan echt voor? Allemaal van dat soort vragen. Die komen heel vaak terug. En dat is heerlijk, omdat we natuurlijk in een centrale database hebben. Zou je vroeger iemand heel veel tijd laten werken om dat helemaal in een net document te stoppen. En dan vervolgens zouden andere mensen dat weer lezen elke keer als er een nieuwe vraag komt. En nu kan je gewoon dat in één grote database stoppen en er gewoon tegen praten. Dat scheelt enorm veel tijd. Wij experimenteren daar heel veel mee. De allerbelangrijkste in mijn eigen practice is dat ik CRM heel anders ben gaan zien. Dus een server waarmee je met Salesforce kan praten. Maar ook intern dat ik moet bekennen, mijn e-mail lees ik niet zelf. Dus ik heb een workflow die alle e-mails leest en dan vervolgens op basis daarvan bepaalt wat ik moet doen. Hetzelfde met Slack. Dus als je dat soort dingen voor je hele bedrijf kan inrichten, dan word je met z'n allen veel productiever.
Ja.
Dus we zijn nu bezig om slides te zorgen dat we geen slides meer hoeven te maken. Dus mijn droom is, en dat doen we nu ook al wel, maar nu zijn de slides nog niet goed genoeg dat je er niet meer zelf iets aan hoeft te doen. Maar mijn droom is dat je in de auto zit. Ik zit zo meteen vanuit Dordrecht terug in de auto. En dan heb ik tijd. Volgens mij heb ik twee calls. Maar als ik nou geen call heb, dan ga ik gewoon tegen mezelf praten. Dan zet ik mijn dictafoon aan. Gewoon mijn dictafoon op mijn iPhone. En dan denk ik, oké, ik wil dus een klant, een presentatie maken. Ga ik gewoon praten. Van dit is wat ik wil vertellen. Dit heb ik zo horen zeggen. Dit is zo. En dan loop ik leeg. Gooi ik dat in een AI. En zeg ik, kan je hier een eerste slide deck van maken? Ja. En de slide deck is niet voor de klant, maar het slide deck is voor intern. Want dan kan ik beter uitleggen van, kijk, dit zijn mijn ideeën. Dit is hoe ik het zou willen aanpakken. En dan heb je een meer gestructureerdere manier om dat te doen. Dan kan je ook rondsturen. Dus dan kunnen mensen ook zonder mij erbij dat doen. Ja, dat scheelt gigantisch veel tijd. Dus dat soort dingen proberen wij wel heel veel te doen.
Ja, ja, wij zijn daar nu ook steeds meer mee bezig. Ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik een van de voorlopers hierin ben. Ik ben gewoon heel enthousiast over AI. Dus dan gaat het een beetje natuurlijk. Maar ik probeer bijvoorbeeld heel veel skills te maken met cloud. Dat ken je denk ik wel. En als ik denk van, wij moeten regelmatig een SLA-contract opstellen. Nou, hoe werkt dat precies? Nou, ik weet wel hoe dat werkt, omdat ik dat al heel lang binnen Elephant heb geborgd. Dat heb ik dan vertaald naar een skill. En dat geef ik dan zo aan onze collega bij sales. Om hem te helpen van, probeer het maar eens. Ja. En dat is heel experimenteel nog op dit moment. Maar ik denk inderdaad dat daar wel de toekomst ligt. Niet alleen voor agencies overigens, maar überhaupt voor...
Nee, maar dat is überhaupt. En dat is de kracht. En dat... Uh, Nou ja, daar zetten wij onwijs heel erg hard op in. Dus we hebben elke week hebben wij... misschien ken je de 25 minutes of AI wel. De klant-facing variant. Waar Vanessa en Joeke en Matthijs... Ja. Eén keer in de maand delen van wat is het laatste nieuws in AI en dat soort dingen. We hebben dat intern dus al, nou, volgens mij nu 3 jaar. Ik ben me er niet op vast. In ieder geval minimaal 2. Waarbij we elke woensdag... In 2 tijdzones, dus 2 keer op diezelfde dag, maar 1 kwartiertje plannen. En alle monks in die tijdzone, die bellen in. En dan vervolgens delen we wat is de afgelopen 7 dagen nieuw in AI. Nou, dus elke week is er weer verschrikkelijk veel nieuw. Hè? Dus je hoeft nooit bang te zijn dat er netje niks te zeggen hebt. Wat is het afgelopen 7 dagen door monks gemaakt met AI? Wat je iedereen moet weten. Huiswerk. We hebben heel veel tools tot onze beschikking. Dat kan inderdaad Claude zijn. Maak een skill met Claude. Als mensen dat nog nooit gedaan hebben, ja, dan gaan ze zeker niet doen wat jij net beschreef. Dus zorg dat je dat doet. Maak een gem in Gemini. Of maak een eerste notebook LM aan. Of ga in Firefly, pak 2 plaatjes. En gebruik die 2 als eerste frame en het laatste frame van een filmpje. En gebruik Firefly om daar een filmpje van te maken. Langzamerhand iedereen in Monks op een hoger niveau brengen van hoe dat werkt. En dat zijn de hele simpele dingen. Dus het is gewoon van, hey, nu is VO3 uit. Maak een filmpje met VO3 en met Omni. Wat is het verschil? Doe dezelfde prompt, wat is het verschil? En dan vervolgens dat eens even laten zien. Om te zorgen dat we allemaal steeds volwassener worden. Maar ook om te zorgen dat eigenlijk wat jij nu hier doet, dat iedereen binnen Monks daar zelf ook de vrijheid toe voelt. Van ga gewoon lekker experimenteren. Doe je ding. Ga dingen doen. Want ja, dat is de beste manier om met elkaar samen volwassen te worden.
Ja. Zie je daar ook mensen binnen jullie bedrijf die wat voorzichtiger of terughoudender zijn? Misschien een beetje onzeker over zijn. Bij ons zie je zeg maar wel 2 type mensen als je het zwart-wit zou maken. Super enthousiast, super nieuwsgierig. Privé-tijd gaat er ook vaak naartoe, zonder dat we het vragen.
Ja.
Versus, ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. En ik weet niet wat mijn rol nog is. En straks moet het door AI of moet ik het nog zelf doen?
Ik zie dat heel veel bij klanten. Ik zie dat bij Monks minder, maar dat komt omdat we gewoon al verder dat stukje heb ik denk ik net gemist.
Jullie hebben natuurlijk die transitie al best wel hard ingezet.
Ja, en ik ben natuurlijk gekomen terwijl die transitie midden bezig was. Dus de vibes zijn anders wat dat betreft. Al heb je dat nog steeds natuurlijk altijd het verschil tussen mensen die inderdaad wat je zegt. Dat verschil herken ik wel. Mensen die gewoon hun eigen vrije tijd inzetten om daar nog dingen beter te doen. Ik heb even dit weekend dit gevibe-code. Want ik dacht, misschien is dat wel goed om het aan de klant te laten zien. Je hebt dat altijd. En heb je mensen die inderdaad, die je echt een cursus moet geven, die je aan de hand mee moet nemen. Die heb je ook nog steeds bij Monks. Wel weinig, vind ik, ten opzichte van. Maar ik herken het wel heel erg. Het is niet anders wat dat betreft dan elke andere change hiervoor. Sommige mensen moet je echt naast gaan zitten. Moet je gewoon echt gewoon van, we gaan nu Copilot openen of Gemini openen. En dan ga je kijken van, je zit nu in een mailtje. Dan kan je dus op dat knopje drukken. En dan gaat hij dus een draft e-mail schrijven. Ja, maar dit is niet wat ik wilde schrijven.
Dus het werkt
niet. Check. Interessant. Dus hoe zou jij het dan willen schrijven? En dan net zolang totdat iemand zegt, oh, maar wacht even. Nu snap ik. Ja, dat scheelt me eigenlijk gewoon tijd. Ja, klopt. Maar dan moet ik wel dit en dit en dit. Ja, het gaat niet vanzelf. Het is geen magie. Laatst zat ik in een RFP-traject. En we deden een demo. Dat bedrijf zei, we willen het in het echt zien werken voordat we naar de volgende ronde gaan. Dus wij hebben Monksflow helemaal geconfigureerd en waren daar. Er was 1 vrouw die kwam uit een lokale markt van dat bedrijf. En die ging zitten. En die zei, dan wil ik nu een tv-commercial maken. Dus waar moet ik een prompt in typen om een tv-commercial te kunnen maken? Maar zo werkt het niet. Je kan niet gewoon tegen een AI zeggen, maak een tv-commercial en dan verwachten dat er een tv-commercial uitkomt die waar je normaal 5 ton of 1 miljoen voor betaalt. Dat gaat dat natuurlijk niet. Zo werkt het niet. Dit doet het nog niet. Er zijn inderdaad mensen die een combinatie van mensen die het spannend vinden, zijn een combinatie van mensen die het heel erg die er juist heel erg op ingaan. Er zijn ook mensen dus die er heel veel van verwachten en elke keer teleurgesteld raken omdat ze er te veel van verwachten. Ze verwachten gewoon van met AI kan je alles. Ja. Ja, dat is helemaal niet waar. Je kan niet. Ik zeg altijd, je kan geen advertentie maken met AI. Je kan wel een systeem inrichten waardoor je verschillende stappen heen gaat. Weet ik veel. Je maakt templates in Figma. Dat kost best wel veel tijd. Dan bouw je een plugin en dan bouw je een UI over. En dan druk je op een knopje en dan vult hij automatisch die templates. Dat ziet er heel gaaf uit. Maar dat is wel veel werk om te maken.
Ja, je moet wel dat systeem neerzetten.
Ja, je moet wel dat systeem bedenken en neerzetten en doen. Dus bijhouden. Dus het is geen magie of zo.
Nee, nou, maar ik denk dat zeg maar met de komst van de AI, dat we als agencies dus wel wat technischer zullen gaan worden. Ja. Allemaal. Of je nou branding doet, communicatie, PR of daadwerkelijk development. En dat je dus inderdaad waarschijnlijk wat meer ook op systemen als handover gaat krijgen. Van nou ja, je krijgt geen brandboek, maar je krijgt eigenlijk een soort van brand system.
Ja.
Waarbij je eigenlijk bepaalde assets kunt creëren.
Ja. Ik zou, als ik nu Kickstart nog zou runnen, dan zou ik vragen aan een agency, kan jij in Claude, kan je daar design systeem voor me maken? Want je hebt nu dat Claude design. Kan je dit design systeem voor me inrichten? Want dan kan ik daarna alles maken zelf, vanuit dat design systeem. Dan zou ik er daarna achter zijn gekomen dat alles maken ook niet waar
lastig is.
Maar ik denk dat de Sander van toen had dat definitely gevraagd.
Ja.
Ik had toen al met iemand die kwam ons helpen om een brand te maken. En toen zei ik al van, kan je in plaats van een brandboek niet een promptboek maken? Nou, diegene die keek me aan en die snapte niet wat ik bedoelde. Dus ja, het is. Maar ik denk inderdaad dat dat zo is. Ik denk het ook andersom. Wij als Monks zijn vaak de digitale partner. Nu de partner die dan die zo'n systeem uitdenkt en neerzet, inricht. We zijn dan op dat moment vaak niet ook de partner die de AOR is voor de grote hero campaigns of de brand of dat soort dingen. Dus het helpt ook heel erg om elkaar een beetje op te zoeken. Van, hey, jullie zijn heel goed in brand. Wij zijn heel goed in zo'n systeem neerzetten. Dan kunnen we samen heel veel waarde toevoegen aan de klant. Maar dan moet degene die dat brand neerzet inderdaad niet een ouderwets brandboek geven. Want dan moet je daarna nog heel veel doen. Dus we moeten allemaal een beetje van elkaars competenties krijgen. En kijken hoe kan je dat zo neerzetten dat een niet alleen een mens, maar ook systeem het begrijpt.
Ja, dus, ja, dat denk ik ook. Hey, dat brengt ons eigenlijk bij het laatste deel. We hebben daar eigenlijk al best wel veel over gezegd. Maar het financiële of commerciële model van een agency, waar het steeds meer lijkt los te weken van het urenmodel. Tenminste, om me heen zie ik in ieder geval dat veel besproken wordt. En dat de meeste agencies daar ook langzaam of heel snel vanaf willen.
Mm-hmm.
Maar wat is in jouw ogen een gezond model voor de toekomst? Zit dat bijvoorbeeld ook meer in een combinatie van verschillende zaken? Of
nee, sowieso wat ik al zei. Ik vind het dus heel logisch om naar die output-based en dat fixed price te gaan. Dan is het voor de klant ook veel makkelijker om dingen te vergelijken. En dan is het voor ons wat dat betreft ook veiliger. Je kan ook zeggen van het is niet zo, want als je uren time and material doet, dan heb je, als iets langer duurt of iets complexer blijkt te zijn, dan heb je het risico natuurlijk met die fixed price dat je erbij inschiet, wat je net zei. Dat is wel waar. Alleen andersom ook, als je dat uurtarief is een beetje een race to the bottom. Want je blijft, het is een hele perverse manier van dingen doen. Ik zat laatst met een klant en die zei, die had Figma templates en die liet ze maken voor mensen die €23 per uur kregen. En dat was een agency die niet in Nederland zat en die €23 per uur. Ja, daar kan ik als Monks, ik kan niet voor €23 per uur werken. Dat gaat gewoon niet lukken.
Dat kan geen enkel bedrijf in Nederland, denk ik.
Nee, ja, goed. Maar dus die kwamen naar ons, zeiden van, kunnen jullie met technologie iets maken wat goedkoop? Wat jullie zeggen dat jullie 5 keer zo goedkoop kunnen zijn met AI dan zonder. Nou, dit is wat we nu doen. Kunnen jullie dat ook? Wow, oké. Dat is best wel interessant. Maar dat dwingt je heel erg om naar die output te kijken. Maar wat kost het dan? Jullie zeggen €23 per uur, dat is wel interessant. Maar wat kost het je nou eigenlijk? Dus hoeveel geef je nou uit in een jaar? En hoeveel assets heb je nou eigenlijk? Dan is het 23 klinkt weinig. Maar je betaalt waarschijnlijk eigenlijk best wel veel. En ook wat zijn de opportunity kosten dat je misschien geen hele hoge kwaliteit heb en dat soort dingen. En dus dat gesprek voeren met een klant en op basis daarvan tot een fixed price komen of tot output-based. Ik denk dat dat ons juist heel erg kan helpen om die elke om die race to the bottom kwijt te zijn. En dat het dan aan ons is om te zorgen dat we dan ook daadwerkelijk efficiënt zijn. En dat kan zijn door wat jij zei, het packagen van dingen. Dat is denk ik een hele slimme manier. Dus heel... Heel goed afspreken met jezelf intern. Wat wil ik wel verkopen, wat niet. En wat je niet wil verkopen, dus ook niet verkopen. Of dat alleen maar doen omdat je product market fit probeert te vinden. Omdat je aan het ondernemen bent. Maar zodra je dat hebt, dan stop je weer met niet schaalbare dingen. Het andere is dat je inderdaad... En daar zit dan fixed price aan gekoppeld. Het andere is, wat wij doen, is dat je ook licenties gaat verkopen. Zodra je, en dat is met websites, daar is dan natuurlijk ook een model. Zorgen dat je een maandelijkse fee krijgt over meerdere jaren heen. Omdat het systeem wat je gebouwd hebt, dat je dat bijhoudt, dat je dat host, dat je dat veilig houdt, dat je nieuwe dingen aan toevoegt. En dat de klant daar de waarde van inziet. Dat is voor de agencywereld een nieuw model. Dat is natuurlijk wel al een model wat al best wel nu een aantal decennia bestaat, wat heel goed werkt. Aan de ene kant wordt er nu gezegd software is dood. Dus SaaS is dood. En ik denk juist omdat dat zo is. Kunnen wij als agencies een stap naar voren doen? Want wat is dood? De standaard software, die 13 in dozijn software, die voor iedereen hetzelfde is. Wat is er nodig? Diepe expertise over het werk wat er eigenlijk moet gebeuren. En dat hebben wij als agencies. Dus als je als agency super goed begrijpt wat er moet gebeuren en je weet ook hoe je software kan gebruiken, dan kan je iets neerzetten voor een klant wat ze niet kunnen krijgen van een softwarebedrijf. Wat ze niet kunnen krijgen van een agency die niet digitaal is. En die combinatie die is in ieder geval op dit moment denk ik een hele grote, heel groot gat in de markt.
Ja, dus dat je eigen systemen opzet. En dat klinkt technischer dan het is, denk ik. Want je kunt gebruik maken van systemen.
Ja.
Om daar iets unieks van te krijgen.
Het klinkt veel technischer dan het is. Kijk, wij als Monks bouwen daadwerkelijk SaaS software voor grote enterprises. Dus dan is het echt heel technisch. Maar ik denk dat als je een klein agency bent, het hoeft niet, je hoeft geen software te bouwen. En je kan ook zeggen van wij pakken met tools die beschikbaar zijn in de markt. Dus workflow management tools, zoals ik wil niet nerderig worden, maar zoals N8N of met ConfiOI of Weavy of weet ik wat, et cetera. Wij zetten voor jou workflows op. En daar stoppen we gewoon veel tijd in. En wij zorgen dat we dat onderhouden, zodat je daar zelf dingen mee kan maken als klant. Ik denk dat daar zit gewoon heel veel in. Dus dan wordt het een soort van, ja, het nog niet marketing as a service, want misschien doe je het zelf niet meer. Je laat de klant meer doen, maar je configureert iets voor een klant zonder dat je zelf per se hoeft te programmeren. En als je zelf al technisch bent en je maakt al websites en dat soort dingen, kan je een stap verder gaan. Ja. Dat hoeft helemaal niet. Het hoeft helemaal niet. Maar als je alleen een PDFje geeft aan het einde van een strategisch of een brandtraject, ja, dan moet je niet gek opkijken dat merken op een gegeven moment andere bureaus gaan zoeken. En ik denk dat dat wel gevaarlijk is. Dus je moet wel inderdaad iets technischer worden, iets meer integreren met tools. Daar moet je niet te lang mee wachten.
Ja, dus een simpele strategiedocument zou eigenlijk een custom GPT moeten worden bijvoorbeeld.
Minimaal. Ik zou inderdaad, je wil daar de skills. Dus als jij met Claude werkt, wil je de skills. Als je met GPT werkt, wil je een custom GPT. Of misschien wil je het allemaal.
Ja.
Dus precies, je wil het zo hebben dat je het in elke AI kan stoppen. Zodat je stagiair die zegt, oh, dat kan ik zelf ook wel even. Dat die er meteen mee aan de slag kan.
All right. Hey, ik heb alle onderdelen gehad. Ik vond het een leuk gesprek, Sander.
Leuk.
Veel inzichten. Dank je wel.
Geen dank, superleuk.
En wie weet tot de volgende.